Dat gaat, natuurlijk gaat het over ons eenjarige jubileum.
Hiep, voor ons.
Helemaal voor ons bedoeld. Welkom in het tweede uur. We zeiden in het eerste uur al, de prijs is eruit. Je gaat naar Daphne. En die luistert naar ons op haar FM noodradio uit het noodpakket. Dus dat is toch nog ergens goed voor. Laat die bonen en dat soort dingen. Nou zit die kaarsen, heb je allemaal niet nodig. Luister gewoon lekker op je noodradio naar Red Light Jazz Radio. En in het tweede uur hebben wij Hille Hoogland. Die maakte met Jan Muijzer de film De Straat is Mijn Vader. Voor het ABFF, het Amsterdams Buurtfilmfestival. En dan hebben we Mercy St. Jay. En die gaat het hebben over The Day of Paid Love in het Casa Rosso. En we hebben Sonja Lindhout. Welkom, Sonja.
Uit Betondorp.
Helemaal.
Uit Betondorp.
Helemaal uit Betondorp, in het verre oosten van Amsterdam.
Zeker. Zeker. Een beetje een stadsdeel dat een beetje afgesloten is van de rest van Amsterdam. Hè?
Ja, want ik wilde net vragen, komen er veel bekende mensen uit Betondorp?
Heel veel. Onder andere ik.
Ja, dat is zo.
Sonja, ik heb net buurtonderzoek gedaan.
Dat is waar.
Rosa uit Betondorp was hier net. En die herinnerde zich dat, ik citeer, op de Brink... worden herdacht, in welke vorm dan ook... Gerard van Treven, Johan Cruijff en Freek Cohen. Nu had ik wel eens van Gerard Reven gehoord, van Johan Cruijff ook wel vaaglijk. Freek Cohen was voor mij een nieuw verschijnsel.
Ja, ik denk voor de meeste mensen. Dat was het voor mij ook. We hebben een brug die gaat van de Middenweg naar de Saaiersweg. En die heet de Freek Cohenbrug. Ik heb altijd gedacht dat het over voetballen ging. Ja. Verderop heb je de Rinus Michelsbrug.
Er is ook zo'n stadion, toch?
En dat was ooit een stadion.
Ja, in de gouden tijd.
In de gouden tijd.
Ja, ja.
Maar en Johan is ergens, staat er over 4 verdiepingen uitgesmeerd.
Ja.
Dus
ja.
Freek Cohen was een voetballer.
Praat in de microfoon, hè?
Oké. Okay. Ja. Freek Cohen was een voetballer. Ik kom een paar jaar terug in het museum Het Schip.
Ja.
En dan bleek voor mij tot een grote verrassing dat Freek Cohen was geen man, maar een vrouw.
Ja.
En was geen voetballer, maar een van de bekendste grafici die wij ooit gehad hebben.
Ja, en ze is helaas jong overleden, althans in de oorlog overleden. Hè?
Ja, ja.
Dat is gewoon een indirect slachtoffer van de Holocaust. Is
zeker.
Nou, direct, want ze werden verraden, geloof ik, het gezin, hè?
Nou, ze zat ondergedoken daar bij Hengelo in een klein dorp, Borne.
Ja.
En het is waarschijnlijk verraad geweest. Maar ze is er altijd bang voor geweest. Dus ze had pillen op zak. Ze heeft meteen pillen ingenomen en dat was het.
Dat was tragisch. En,
ja.
Is heel veel werk.
Ja, precies. Dat wil ik net zeggen. De nalatenschap is omvangrijk.
Heel omvangrijk. En het grappige is eigenlijk dat het museum Het Schip heeft echt een oproep gedaan. Heeft heel veel binnengekregen. En nog steeds weet je niet waar het allemaal geëindigd is. Het was een Joods meisje uit een diamantaire. Haar vader was diamantsnijder. Nee, haar moeder was roosjesnijder. En haar vader,
roosjesnijder, zei
je dat? Ja, dat is ook prachtig. Iets met diamanten.
Oh zo, oké.
Okay. Je hebt diamanten.
Ja, een roos geslepen diamant misschien.
Een roos geslepen diamant. Ah, dat zal het zijn. Ja. Maar goed, het was Joods. Het kwam uit de diamantwereld. En het waren socialisten.
Want ze wonen in Betondorp en er wonen alleen maar socialisten.
Nou, niet alleen maar. Maar het is wel een hele grote groep geweest.
Maar Frey was in haar tijd een bekende grafisch ontwerpster.
Absoluut.
Ze had een grote opdracht. Ik zie hier een tekening liggen, die had jij meegenomen. Ja, tekeningen, radio, altijd lastig.
Ja.
Maar dan zie ik een soort stadswapen van Amsterdam.
Ja.
In strakke 30 jaar is daar een vorm gegeven.
Oh, prachtig.
Ja, het is eigenlijk, weet je, als je het ziet, herken je het meteen, die stijl.
Echt heel erg mooi.
Ja, het is heel mooi getekend. Maar het heeft ook van die grapjes, weet je wel. Die leeuwen, die forse leeuwen met van die lispelende tongen die daar zo'n beetje uit waaieren.
Ja, heel Galdische leeuwen, zeg maar. En die houden dus een schild vast met de drie kruisen.
Van Amsterdam. Ze heeft voor de gemeente Amsterdam gewerkt.
Mm-hmm. En dat was een grote opdrachtgever.
Dat was
in de
een hele grote opdrachtgever.
En voor openbare werken, zeg maar.
Wat ze veel deed was zeg maar het drukwerk van de gemeente, van de stad verzorgen. Dus oudere luisteraars zullen nog het Giro-boekje kennen.
Ja,
die vormgeving deed zij ook.
Die heeft zij gemaakt.
En ik moet gelijk ook aan de oude blauwe Giro-postbussen denken. Die zou ook van haar kunnen zijn. Ja, hè?
Ja. Dus dat is, het zit een beetje in DNA van Amsterdam.
Maar nu even ben ik flauw. Maar ze heeft niet zo heel lang in Betondorp gewoond. En toch is ze omhelst als bekende Betondorper.
Nou, ze heeft op de Saaisweg gewoond. Haar hele familie is in 1925 in een van de eerste woningen die daar opgeleverd werden, getrokken. En daar heeft ze tot 1930 gewoond.
5 jaar in Betondorp.
Ja, 5 jaar.
Maar als je heel goed bent, dan ben je wel een bekende Betondorper daardoor.
Toch? Ja. Hoe lang heeft Reef gewoond?
Die nooit, volgens mij.
Jawel, met zijn vader en moeder. Maar die wist niet hoe snel die weg moest komen.
Die Jozef is zelfs kader, toch? De Reefjes.
Ja.
En ze hoort dus echt wel in het DNA van de stad. Ergens is het ook wel, heeft het wel iets moois dat ze nu weer, dat ze wellicht een beetje in de vergetelheid is geraakt bij het grote publiek. Ja. Maar nou toch weer uit dat DNA weer naar boven komt.
Dat hopen we. Dat ze een beetje uit die modder weggetrokken wordt.
Want waar ligt dat aan? Dat het misschien nog niet zo ver is? Want jullie zijn er heel actief in, hè?
We zijn er nu heel actief in. Ja. Maar ja, dat is net 1,5 jaar. Dus en we hebben, dit is publiciteit, maar we hebben het een beetje binnen Betondorp gehouden. Er zijn lezingen geweest, er zijn voordrachten geweest, er zijn workshops geweest. En wat mensen heel leuk vonden, want dat zijn wel Betondorpers, die houden van die oude stijl. En die gaan dan ook meteen
linoleumstenen maken in diezelfde stijl.
Om zelf te maken,
Nou, niet in dezelfde stijl. Daar schat je ons wel heel hoog in.
Nou ja, met Betondorpers, dat is niet gering volk, hoor. Dat, die kunnen wel wat.
Maar het is echt heel leuk. Mensen hebben gewoon hun eigen ontwerpen gemaakt. En het grappige is, er woont dan ook weer de keramisten. Die zei van, ja, dan kun je op papier afdrukken. Daar zijn linoleumsneden voor. Ja. Maar je kan het ook in klei afdrukken.
Ah, ja.
En dan kun je een tegel maken.
Ah, dat is mooi.
Ja, dus wat we gedacht hebben, we gaan tegels. En die gaan we daar vlakbij waar ze gewoond heeft, gaan we daar op de muur zetten.
Ja.
Maar ja, Betondorp is historisch gebied. Dus dan mag je niet zomaar iets op de muur zetten.
Nee, dat mag niet.
Dus we hebben de tegels, we hebben de ideeën. En de woningbouw staat erachter, want die zijn eigenaar van die muren.
Ja.
Maar de stad Amsterdam en haar ambtenaren moeten daar nog heel goed over nadenken.
Er is hier een gigantisch grote muurschildering in de buurt. En nou, heel historisch, minnend Amsterdam is daar een beetje overheen gevallen. Maar het einde van het verhaal, eigenlijk nog midden in het verhaal, is dat het voorlopig mag blijven. Dus wat let je eigenlijk om gewoon stout te zijn zoals het in Amsterdam het betaamt?
Ja, daar hebben we wel over nagedacht.
De gemiddelde betondorp. dorpen is toch wel boven de 50, geloof ik. Dus ja, die zijn dus wat minder
gehoorzaam. Nou, en een beetje dwars toch ook wel. Toch hoor. Wel. Dat zit ook in het DNA.
Ja.
Dat zit ook in. We hebben als datum gesteld 1 mei. Mm-hmm. Dag van de arbeid gaan we in ere herstellen.
Freek Cohen was een toegewijd socialiste, blijkt ook uit haar werk.
Ja, absoluut. En dat willen we ook weer een beetje naar voren halen. En dan is daar vlak naast die woning van hun is een soort onderdoorgang. Een soort poort naar het volgende hofje. En daar willen we die tegels. Dus het is helemaal niet zo dat je zegt
of
wat jullie hier...
de ambtenarij even wil luisteren naar mevrouw Sonja uit Betondorp... en dat de tegels van Freek Cohen gewoon mogen komen te hangen.
Ja? Zal ik er een paar laten zien? Kunnen jullie even
één
commentaar
zeggen? Want ik zit even naar de radio en plaatjes altijd lastig... maar ik kijk naar de plaatjes van Freek Cohen. Het is een prachtige 30-jaren stijl. Ik ga er niet over, maar ik vind dat ze het heel goed kan. Wat mij ook opvalt, is dat de stijl van Freek... zo langzamerhand zie je hem ook weer veel terug bij een nieuwe ontwerpers. Dus die is echt op de weg terug.
Ja.
Jaren 30 zijn er 100 jaar later weer.
Ja.
Dat is een buitengewoon kunstig en netjes gemaakt.
Ik denk dat ze heel inspirerend is geweest.
Ja.
En ze is... natuurlijk is de hele Joodse bevolking van Amsterdam is een beetje weggevaagd.
Niet een beetje, vrijwel helemaal.
Ja, en dat betekent ook dat de grafische school, die pakte dat ook niet meer op. Dus het begint nu pas weer terug te komen.
Maar omdat er veel studenten Joods waren?
Veel. Ja,
ja, inderdaad, na de oorlog. Ja. We hadden het er niet over, over verdwenen Joden. Dus ook niet over verdwenen Joodse kunstenaars. Want er werd gewoon niet over gepraat.
Precies.
Kun je zeggen dat ze een beetje per ongeluk is overgeleverd eigenlijk? Ja, het heeft iets poëtisch. Zo bedoel ik het hoor.
Ja.
Er is dus iemand nodig uit Amsterdam, zoals jij, inderdaad, die zoiets oppikt.
Ja, nou, de allereerste die het oppikte, dat is in 2016 geweest. Toen Amsterdamse bruggen hebben nummers.
Ja.
En toen werd er een prijsvraag uitgeschreven voor bruggen om daar een naam aan te verbinden. En iemand heeft Freek Cohen voorgesteld voor brug nummer 314.
Ja.
En dat is hem geworden.
En dat is hem geworden.
Ja, maar even een persoon. Sonja, toen jij het werk van Freek voor het eerst zag, en dat moet een eerste keer geweest zijn, zag je toen onmiddellijk dat het bijzonder en goed was?
Dat was echt. Weet je, ik liep daar echt met open mond over die tentoonstelling. Heel veel dingen. Nee, ik ben historicus.
Maar je hebt wel veel gezien.
Ik heb wel veel gezien. Ja. En wat heel leuk was, is dat je heel veel herkent zonder te weten door wie het gemaakt is.
Ja.
Dus zo'n gierenboekje, dat weet je.
Ja, dan stel je wel wat voor, ja, ook het in ons naam niet. Hè?
Dat het gemaakt is, door iemand. Ja, goed, dat was gewoon een gierenboekje. Maar nu besef je van, weet je dat de mensen uit Engeland kwamen om hier te kijken hoe Amsterdam hun formulieren maakte? Het trouwboekje bijvoorbeeld.
Vormgeving was in hoge eer.
Ja.
Heb ik overal in de stad beelden van Hildur Krop.
Enigszins
vergelijkbare stijl, ook jaren 20, 30.
Ja.
Nou, je leeft in een museum, maar niemand die het nog ziet.
Nee. En het grappige is, als je erop gaat letten, dan zie je op iedere brug een prachtig ontwerp van Hildur Krop.
Ja.
Prachtig. En dat is hiermee ook.
Freek Cohen is wel van de klasse van Hildur Krop op haar manier.
Zeker.
Ik vind dat wel een groot compliment.
Ja,
heeft ze die complimenten tijdens haar leven ook gehad?
Ja, ze was een van de bekendste kunstenaars. Dat is juist het vreemde. Ze heeft tentoonstellingen gehad in Brussel, in Zürich, in het Memo in New York.
Ze was hartstikke goed. Maar het was niet genoeg om als kunstenaar en als nalatenschap de oorlog te overleven. Pas heel laat.
Haar werk is natuurlijk ook versnipperd geraakt. Er is geen... Ieder museum heeft iets.
Ja.
Bij het Joods Historisch, bij het
Archief.
Bij het Archief, bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Noem maar op. Iedereen heeft iets.
Maar het heeft geen impact. Er moet een Freek Cohen museum komen in Betondorp.
Dat is heel leuk dat je dat zegt. Want er zijn mensen bij ons bezig om een museum van de grond te krijgen.
Nou, fantastisch.
Ik heb wel gewandeld in Betondorp. Ik heb daar een huis-aan-huisblaadje bezorgd. Een geëngageerd plaatje. En ik moet zeggen, alleen al wandelen in Betondorp is geweldig. Jammer van die kroeg die er niet is. Maar een museum...
We hebben één kroeg.
maar op de Hoek van de Meerweg, toch?
De avonden. De avonden.
Ah, dat is ook een kroeg in Betondorp, mensen. Vestigt u allen.
Ja. Hey, maar Betondorp is gebouwd zonder kroeg en zonder kerk.
Ja, dat is
ook zonder kerk.
Ja. Ja, er zijn er nu een paar, ja, maar die horen daar niet, hoor.
De activist in jou, wat gaat hij doen samen met je buurtgenoten om IJmere... Jij hebt je trouwens al binnen, IJmere.
Jij bent binnen.
Maar om de gemeente zover te krijgen dat in elk geval die tegels worden ingemesseld.
Nou, ze worden helemaal suf gebeld en suf gemaild. Maar ze hebben het zo druk. Ze hebben het zo druk. Ze hebben het heel druk.
Maar dat klinkt niet als een heel harde nee.
Nee, maar... Dat is het ook niet.
Okay,
dat is het ook niet. En eerlijk gezegd wist ik in het begin ook niet goed waar ik aan begon.
Ja?
Dus op een gegeven ogenblik dan moet je dat aanvragen met allerlei formulieren. En toen kreeg ik een mailtje van... U moet het ook naar het stadscuratorium.
Het stadscuratorium, wat leuk, dat wist ik niet.
Nee, ik ook niet. Nee. Nooit gehoord.
Nee.
Nou, die gaan over de openbare kunst. Kunst in de openbare ruimte.
Maar kun je niet keihard aan city marketing doen? Luister, wij hebben Freek Cohen, weet je wel. Dit is Betondorp, een uniek architectonisch en sociaal experiment.
Ja.
Een van de weinige zeer authentieke Amsterdamse wijken.
Oh, ik ben zo blij dat jij erbij bent.
Ja, ik ben een fan van Betondorp, maar ik kom uit de Indische buurt. Dus dat is dan...
ook leuk.
Was vet. Nou, dat was helemaal niet leuk. Wij wouden allemaal naar Betondorp, hoor. Nee,
dat
was,
denk ik ook.
Ja, dat denk ik ook.
Hey, het geheugen van Oost heeft een mooie artikel gewijd aan dit project.
Ja.
Hoe kunnen mensen jou helpen? Luisteraars, bijvoorbeeld.
De luisteraars. Mm-hmm. Nou, wat me opgevallen is dat ik krijg berichten over mensen die uit een of andere nalatenschap toch weer een tekening of een ad of een afdruk hebben.
Ja.
En wat ik zo heel graag zou willen is dat mensen met brieven komen, met de ego-documenten. We kennen haar werk, maar hoe ze nou eigenlijk er zelf over dacht, of wie de vrienden waren, wie de liefdes waren, dat weten we niet.
Sonja, je zou in Café de Avonden, dat is in Betondorp, heb ik net gehoord, zou je een enorme metalen kist kunnen neerzetten waarin al die kunstwerken en brieven van Vrezen in afwachting van dat museum.
Ja.
Want dan ga je druk uitoefenen op cultureel Amsterdam.
Ja, precies.
Hartstikke mooi. Nou, ik hoop dat het gaat lukken allemaal.
Ik ga je nog even een tegel laten zien. Dan mag je nog even...
Ja, heel graag. Dan kunnen we dat omschrijven. Hoe dat
uitziet. Henk, ga jij van de radio eens een tegel opschrijven? Beschrijven. Ik vind het echt...
Nou ja, het is een afdruk dus van een linoleum ads.
De tegel wordt nu uitgepakt, live.
Ja, live uitgepakt. Ik sta een uur te strippen live trouwens, joh.
Nou, Henk, we kunnen...
Echt weten van Frey, is dat het nogal... Het was een mulo-meisje. Een mulo-meisje met een droom. Wat ze wilde was tekenen. En ze heeft gewoon... haar leven is tekenen geworden. En ze werkte op de drukkerij van de stad Amsterdam.
Ja.
En ze werd... Saartje Wip genoemd, omdat ze zich overal mee bemoeide.
Dat had een andere achtergrond kunnen hebben.
Het is een heel mooi tegeltje. Het is keramiek, een bruine rechthoek.
Het is gewoon een briljant
beetje
idee.
Jaren 80 doet mij aan denken.
Dit is door de bewoners gemaakt, hè?
Dat snap ik.
Dit is door de bewoners gemaakt.
Dames en heren, u heeft geen idee waar dit over gaat, maar je hebt dus een linoleumsnede en daar zitten worden sleuven ingegutst.
Ja.
En iemand in Betondorp, waar anders kwam op het idee, maar dan kan je dus ook een afdruk in beton van maken. Dat kan je dan glazuren en dan heb je een origineel Freek Cohen tegeltje. Ik zie daar
hartstikke mooi. Ja.
Die zien wij ook.
Ja.
Maar voorlopig worden ze al door maar weggegeven aan mensen die heel veel gedaan hebben voor iemand. Die heeft toch wel heel veel gedaan. Dus kunnen we die niet de tegel geven? Dus...
Ja, hartstikke leuk. Dit gaat er vast komen. Mag ik jou hartelijk danken? Dank je, Sonja Lintout. Fijn dat je er was.
Jullie ook, heel erg.
Dank je wel.
Naast jezelf te staan, tegelijkertijd twee kanten op te gaan. In te ademen terwijl je ook een zucht slaakt, zijn er routes voor wie er graag verdwaald raakt. Ik zie met beide ogen, waarom lukt het niet twee honden samen scherp te zien? Schijnen als het regent, kan de wind zich over richtingen verdelen? Waarom kunnen voeten elk een andere kant op staan als ze daarna samen verder gaan? Ik zie met beide ogen, waarom lukt het niet twee handen samen scherp te zien?
Festival ABFF bestaat dit jaar 10 jaar. 10 jaar lang worden er in alle stadsdelen prachtige filmprojecten gerealiseerd onder de bezielende leiding van Kieprit McConnen. Hij is de artistiek leider. En een van de filmmakers is hier, Hille Hoogland. Welkom.
Dankjewel.
De straat is mijn vader, zo heet de film. Ik heb hem gezien, daar kwam ook Jesse in voor.
Jesse Faber, ja, die was hier vorige week, hè? Hoorde ik.
Ja, wel voor moeilijke jongens, zeker.
Ja.
Ja, moeilijke jongens.
Moeilijk, ja.
Waar gaat het over? Is het een vrolijke film? Want het gaat over de harder wordende misdaadcultuur onder jongeren, hè?
Ja.
In Amsterdam.
Ja, ja. Het gaat over criminaliteit onder jongeren. Wat steeds vaak, steeds meer ook op steeds jongere leeftijd eigenlijk voorkomt.
Nou, welke leeftijd hebben we het dan over?
Nou, op de basisschool al, ja. Nee. Maar deze film, die heb ik gemaakt op verzoek van Stichting Rote Kids. Die organiseerde een symposium. Weerbaar opgroeien in Amsterdam. En dat was, daar waren allerlei voorbeelden van projecten die zich daarvoor inzetten. Om jongeren eigenlijk te helpen om niet in die valkuil te komen.
Ik had een vraag. Het heet Buurtfestival. Maar jouw film gaat over heel Amsterdam. Of gaat alleen maar over crimineel opererende jongeren in bepaalde buurten?
Ja, goede vraag. Het Amsterdamse Buurtfestival bevat eigenlijk allerlei films over Amsterdam, over Amsterdammers, over Amsterdamse,
over het geheel.
Over Amsterdamse initiatieven. En dit was dan een initiatief in Amsterdam waar een film over gemaakt is. Ja. Ja.
Aan welke gevaren worden jongeren blootgesteld? Hoe komt het dat ze steeds jonger in de criminaliteit terechtkomen?
Ja, ik mocht praten. Ik heb een ex-gedetineerde geïnterviewd. En die vertelde mij hoe dat gaat. Ja, hoe hij zelf als kwetsbare jongen vroeger geronseld is, zeg maar, in de verleiding gebracht werd om een pakketje ergens.
Drugs is geld en jongens willen geld.
Ja, nou, de verleiding is inderdaad van, nou, wil je geld verdienen? Hij vertelde ook dat jongeren of kinderen gewoon verslaafd gemaakt worden. Hè? Dat ze vapes aangeboden krijgen.
Vapes,
of snusjes.
Snusjes,
ja. Hij vertelde dat gelijk staat aan 20 sigaretten. Ja. Dus dat je heel snel verslaafd raakt. En dat je dan, dat ze zeggen, nou oké, wil je meer? Ja, dan
moet eerst, je even iets doen voor
moet
mij.
Je moet wel iets doen voor
Want
mij,
je komt er ook niet zomaar uit, hè? Stel je doet dat dan. Je brengt een pakketje weg en dan zegt de jongen, maar doe eigenlijk maar liever niet meer, maar dat is vaak geen optie.
Of wil je zelf niet dealer worden? Hè? Dus je gaat eerst pakketjes rondbrengen, dan stuur je de jongens aan die pakketjes rondbrengen, dan word je subdealer. Een vriend van mij die zelf verslaafd is geweest, eruit is gekomen, die geeft ook les. Dus ik ken deze vreselijke verhalen en inderdaad van schoolplein al kinderen van 10, 11.
Ja, klopt. Ja, ja.
Wat doe je eraan?
Ja, ja, geen idee.
Geen idee.
Nee, de stichting van Peter Faber, die gaan dus met een heel mooi project, Appio heet dat. Die gaan de klassen in en dat is een wijkagent en een ex-gedetineerde. En dat is een supermooi project. Die gaan dus met kinderen in gesprek van, nou ja, komen jullie dat wel eens tegen? Hè? Dat jullie aangesproken worden door jongens of worden jullie in verleiding gebracht? En die doen rollenspellen ook en die laten dat echt voelen en beleven. Dat is iets wat je kan doen, hè, voorkomen. En,
ik heb het film al gezien. En jongeren die herkennen het ook. Hè? Die agent die vertelt dat er bijvoorbeeld dat je langs een groep jongeren komt en net iets te lang kijkt.
Juist.
En je hebt al contact met potentiële criminelen. Die jou dingen kunnen laten doen die je niet wil.
Ja. Ja, dat klopt. Dat vertelde ook die ex-gedetineerde die ik gesproken heb. Roy heet hij.
Ja.
Hij is een van de. Nou, hij heeft een van de hoofdrollen in de film. Hè. Ik heb hem gewoon allemaal geïnterviewd. En hij vertelde dat hij zelf verleid is, dus geronseld is. En het begon heel klein met een snoepje uit de winkel stelen, zegt hij. Maar na jarenlang was hij leider van een criminele organisatie.
En is fors gestraft uiteindelijk?
Is fors gestraft. Ja. Hij heeft iets van 14 jaar gezeten.
Ja. 14 jaar is heel erg. Veel.
En het was een best jonge gast, hè? In de 30.
Ja, rond 35.
Als 21-jarige al de bak ingegaan.
Ja, dus hij weet waar hij het over heeft. Ja. Het is natuurlijk super mooi dat hij nu dat verhaal deelt in klassen of waar het ook gehoord wil worden, waar kinderen zitten. Hè, om te vertellen, nou ja, maak een andere keuze. Ja, maak niet de keuze die ik gemaakt heb. Want dan,
zeggen dat is toch een oeroud verhaal. Opa vertelt dat aan de jongen 60 jaar geleden. Dat de geit werd een snoepje en dat eindigde aan een gallige rat. Nee, maar wat is er dan anders geworden? Ik bedoel, hoe moet je jongeren bereiken op een manier die past bij deze tijd?
Wat er anders is geworden dan wanneer?
Ja,
dan?
Bijvoorbeeld, want eigenlijk is dit verhaal, mijn opa zou dat verteld kunnen hebben.
Doe nou niet, het kan slecht voor je aflopen, dat verhaal.
Bijvoorbeeld.
Ja, maar goed, de opa, ik weet niet of die crimineel was, zeg maar. Dat is wel anders als iemand die de fout ingegaan heeft en 14 jaar in de bak gezeten heeft.
Ja,
als die dat vertelt, of een opa dat vertelt. Dat is wel een verschil, denk ik.
Maar, ja, dat is waar. Ja.
Ik had nog een vraag, want Hille, ongetwijfeld heb jij je ook kwaad gevoeld en verdrietig bij het horen van deze verhalen. Hoe die kinderen toch op een bepaalde manier ten onder gaan aan die drugs. Waarom gaat het er nooit over al die mensen die drugs kopen? Waarom gaat het altijd over de mensen die de drugs verkopen? Dat zijn weer Marokkanen en die hebben het weer gedaan. En al die kopers, die zijn onschuldig. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Als je drugs koopt, ben je net zo schuldig aan dit soort criminaliteit. Kwam die gedachte wel eens bij je op?
Nou, ik was wel eerder boos en verdrietig in wat ik hoorde over hoe kinderen op steeds jongere leeftijd geronseld worden. En dat daar heb ik me wel boos over. Want daar ging de film natuurlijk ook over. Ja. Dus ik niet over de drugsgebruikers. Dat is een andere film, zou dat zijn.
Ja. Maar ik hoorde ook dat ze werken met steeds jongere kinderen. Omdat die vallen onder het jeugdstrafrecht. Die krijgen veel minder straf.
Klopt. Dus
dat is een veel betere onderneming.
Dat is makkelijker. Ja,
ze hebben minder geld nodig. Dat is een gouden bedrijfseconomische vondst ook.
Ja, klopt.
Ze wordt het ook verteld vaak. Hè? Een jongere, het is niet erg als je gepakt wordt. Want je valt toch onder het jeugdrecht.
Kan je niet zo zwaar gestraft worden.
Ja, precies. Ja.
Terwijl,
klopt dat?
Nee, het heeft heel erg gevolgen eigenlijk. Mm-hmm. En dat vertelt ook de wijkagent. Wijkagent Gerard, die heb ik ook geïnterviewd.
In welke buurt was dat?
In welke buurt? Nou, wijkagent Gerard die werkte in dus een wijkagent in Amsterdam. Een Amsterdamse wijkagent. Die heeft in heel veel buurten gewerkt.
Ja, die heeft ook,
ja. Wat was de vraag?
Nou ja, Gerard, maar jij was bezig met vertellen.
Oh, je wilde iets al. Ja.
Wijkagent Gerard allemaal aan jou vertelde.
Ja, nou ja, dat het dus gevolgen heeft. Ook als je minderjarig bent, dan kan je wel een notitie krijgen, een strafblad. En dat heeft gevolgen ook voor je toekomst.
Dan krijg
je
banen.
Krijg je bijvoorbeeld geen VOG, heet dat. Kan je geen stage lopen. En allerlei banen kan je dan niet doen later.
Ja. Ja, hij laat dat heel mooi zien met papiertjes. Hè. Daar hebben mensen opgeschreven wat ze graag willen worden.
Ja.
En dan zegt hij, nou, we gaan eens even kijken. Bewaker. En hij grommelt het papiertje op en flikkert het echt in een prullenbak. En je ziet al die gezichten, alle dromen vervliegen in één keer.
Ja. Ja, je lacht erom, maar dat is eigenlijk best wel shocking.
Ja, ja. Want maar kinderen goed, dan komt het wel aan.
Ja, het komt heel erg aan. Dus dat doen ze in de klas inderdaad. Van, hup, wat wil jij worden? En dat laten voelen eigenlijk. Hè? Dat laten zien.
Het is ook gemeen, want dan stopt zo'n jongetje ermee. En dat is een enorme, meestal zijn het jongetjes, denk ik. En dat is een enorme inspanning om je los te maken uit zo'n milieu en zo'n omgeving en dat snelle geld. Maar dan word je alsnog gestraft later. Omdat je bepaalde banen niet kan krijgen. Met je één keer, het moedigt niet bepaald uit om eruit te stappen. Als je nooit meer een baan kan krijgen als je er ooit in hebt gezeten.
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, het zou een goede vraag voor Roy zijn. Nou, hij komt morgen kijken. Ja, dus...
Er zijn veel vragen die we onszelf gaan stellen. Bij dit
Komen jullie ook kijken trouwens? Morgen op het Amsterdamse Buurtfilmfestival.
En welke cocktail zitten jullie ook weer? Of in welke
Het is de openingsfilm. De openingsfilm die ik trouwens samen met Jan Muijzer heb gemaakt.
Ja.
En het is de eerste film van het... filmfestival.
Mooi, dus dat zal wel in het eerste blok zitten, neem ik aan.
In het eerste blok, ja.
Ja. Het is 14 en 15 februari, 2 dagen lang. Is er iets bekend eigenlijk over de subsidie van ABFF? Weet je daar iets van?
Nee, op dit moment niet. Nee, dit is de 10e editie. En deze keer is het 2 dagen. Dat was altijd 1 dag. Dus dat is wel heel mooi. Er is ook een crowdfunding wel geweest voor het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Maar ik weet wel dat het heel belangrijk is dat er mensen, bedrijf, fonds zijn die het filmfestival blijft steunen.
Nou, het is heel raar dat het ABFF nog steeds geen structurele subsidie krijgt. Hè? Dat wil ik nog even gezegd hebben op de valreep.
Jij weet dat van Kiewit. Ja,
Hille en Jan, er zijn 37 films gedateerd uit 50 inzendingen. Maar al die films zijn gemaakt. Daar hebben kunstenaars ook zelf veel geld in gestoken, neem ik aan. Die hebben niet allemaal subsidie gekregen voor het maken van die documentaire.
Nee, klopt.
Het is liefdewerk.
Ja, ik had vorig jaar ook een film gemaakt, gewoon helemaal in mijn eigen tijd. En ik heb nu ook nog een andere film gemaakt over ongedocumenteerde Braziliaanse jongeren. Ook helemaal in mijn eigen tijd.
Ja.
Gewoon een hobby.
Ik geef even een applausje aan al die makers. Want mensen, niet iedereen krijgt subsidie. Hè? Dat is een misverstand.
Ja, precies. Ja, misschien wel goed. Om dat even te benoemen, dat dit 37 films die heel veel liefdewerk
hebben. Er zijn er 50 gemaakt, 37 zijn uitverkoren. Die hebben nog een beetje hoop op, wie weet komt er nog eens wat. Een paar centjes, een paar, niet genoeg.
Misschien een prijs, want er worden prijzen uitgereikt ook voor de beste films.
Goed. Ja. abff.nl, daar kan je het programma vinden en kaarten bestellen. Mag ik jou ontzettend veel succes wensen morgen.
Dank je wel.
Heel veel plezier ook.
Ja, dank je wel.
Let op, allen naar de OBA. Buurtfilms kijken.
Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me. Come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me. Come on, and sleep with me. I love your body not so much. I like your mind. In fact, you're boring. Pretend not being of my kind. You keep on talking of some girl that I don't know. When will you shut up? And when will we go?
shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Don't you listen to those old conventions, nor hide to suppress your real intentions. You're open-minded, at least that's what you keep on saying. Don't be afraid of doing what you are best in. Shut up, 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 shut up. You're young. Sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up, and sleep with me.
Red Light Jazz
We'll be right back.
is het Valentijnsdag als Switch to English. Tomorrow is Valentine's Day.
Tomorrow is Valentine's Day. I can switch too.
February 14th, sorry. And the day after is the day of paid love. Mercy Sanjay, welcome.
Thank you for having me.
Gladly. Again. I'll have you again and again and again.
Thank you, baby.
So the 15th is the day of paid love.
Paid love.
As not a free love.
No, not in our case, at least for the sex workers.
But it's something to celebrate, definitely.
Absolutely, yeah. It was a day created by PROUD, the Sex Workers Union, which no longer exists, but back in the day, a few years ago, they made this day to celebrate the ambient love that sex workers bring into the world.
What's ambient love meaning?
Ambient love, the joy, perhaps the orgasms, the bitchiness. Oh, can I say that?
Yes, of
course.
Yeah,
the bitchiness. The
Amsterdam,
the
baby.
Yeah, exactly, true. The aura of being a whore.
Mercy, sorry. It's the day of paid sex. Sex is not synonymous with love, or is it in your... Oh.
It's definitely not in my book. I think they needed a catchy name, and I think it works.
Yeah, but what would I give for paid love? Is this law, if the love is true and permanent and...
I don't know, baby. You tell me.
Okay.
Yes, a negotiation you make with somebody else, perhaps.
I'm still on ambient love. I mean, it's like if I understand you correctly, you know, the realm of orgasms and being sexy and horny. It's a realm you don't really get into that often unless you have sex, obviously.
Yeah,
unless it's your work. I know, but it's a different realm we all get into, but it's surrounded by all sorts of forbidden fruits and conventions and all that.
Mm-hmm.
So does it celebrate that realm?
Yeah, I think it celebrates... What I meant by ambient love, I meant like, you know, when a sex worker has a client... You know, you don't love the client. Sorry. Mm-hmm. You don't,
but sex work, it's not about loving a client.
Sex work is work, exactly. But you do bring other elements to that experience. Openness, sexual openness, perhaps within a negotiation, right?
Mm-hmm, yeah.
Freedom in some ways, ways to explore sexuality in other ways that you might not get through a partner or a lover or something else. So these other elements that you get to explore with specifically a sex worker.
So that makes you sort of a sorceress. It doesn't sound very kind, but I do
sorceress. Yeah. Yes.
No, yeah. But really, no, truly. I mean, you. You give something, you know, the realm I was speaking of earlier, to someone. You dose it to this person. You get him or her to come into that realm with you.
Absolutely. Yeah, if they want to go and they can pay for it.
Well. it's a kind of development aid.
In a way, yes. I think sex work helps people learn about their own bodies and their own pleasures, their own desires, their kinks, if you will. And yeah, so it's really about learning about yourself. And I think that's what the beauty, and when a client can approach a provider and say, I want this, it's a big risk, actually, a lot of the time. And I feel very proud of people who can do that.
Mm-hmm. And then... Will they give themselves to you?
Well, yeah, but I get paid for it.
Let's do some business here. Mercy, you're here because you organized the Casa Rosso Cabaret.
Yes, it's called the Full Service Cabaret.
The Full Service.
The Casa Rosso.
So this cabaret, you tell jokes about sex or what it's about? What do I see when I visit your show?
It's actually a variety show. So we deviate from the kind of standard pole dance, although that's definitely a part of it. Stripping and pole dance is there.
Mm-hmm.
We also have some kind of classic but kitschier burlesque, some drag-lesque. And we do have a comedian coming this time, Bronwyn, who also lives in the center. So Bronwyn will also be there giving comedy. We're also going, speaking of sorceress, we're doing a little red light ritual. So we're on the day of paid love, we're collecting love letters for the sex workers and for the red light district.
That's sweet.
Yeah.
Love letters for sex workers.
Yeah, but we need
it's poetry.
Too. It is poetry, for sure.
Is it a sort of a home party, for an insider party rather than one from the audience? Or the outsider audience?
You mean the ritual, you mean?
The entire evening.
I mean, last time you asked me, is sex political, right? Mm-hmm. And this is another tie to that. It's like we actually all, in a way shape how the red light functions and how sex work functions, and it's an integral part of mm-hmm. society. So if we get to say, okay, we love sex workers, right, and we can put that to paper and make it happen, yeah. then we transform the way sexuality functions in everyday life.
You make theater?
Yes.
How do you translate this into theater? Is it theatrical more than sexual?
Is it a quick overview of what's possible in the realm of sex work, or is it theater? Because just showing people fucking on stage is not necessarily theater.
No, I mean, I'm the host, so I definitely bring my own politics into it when I'm hosting, and mm-hmm. we'll also have an interview with two other sex workers and queer folks who are doing really important initiatives, like fundraising initiatives for decolonial efforts. So a part of it is the artwork and showing sex work as also an art form mm-hmm. in some cases, yeah. and really showing the artistry of it and the creativity of it, and the other part,
eroticism and creativity,
they go hand in hand. Absolutely. And I think that is totally on display at the show.
That's really rather wonderful. I mean, this sounds really poetic.
It's a fun time. You should come.
The show is in the afternoon.
I might.
What day is it and what time is it?
It's on February 15th, mm-hmm. so that's the day of Paid Love, at the Casa Rosso on the Outersides at the theater, and it's from 2 to 4.
In the afternoon?
In the afternoon, yeah.
Yes.
And actually, we have a full day after the show also at the Palace on the Weymouth. Maids and Mascara, another drag collective, is also having a show. So it's like actually a whole day long of queer performances.
It's absolutely unique.
Truly. It's a big development for Duvala, I think.
Well, it's been lovely having you.
Thank you so much.
And please be having as much as possible.
Thank you. I hope you get to have as much as possible too, hon.
Yeah. Are there still places available?
I'm quite gay, by the way.
In what way?
For the Casa Rosso volume show.
Oh, yes.
Show.
We have tickets left. So if you want to come at the door, but also we can maybe post the show link in your Instagram or on your website as well.
That's fine. I'll see to that.
So if I want to look at sex, because I'm a very simple man, I say, I'm really coming for the art.
You should come for the art and the politics, yeah. perhaps.
Yes. He reads the Playboy for the articles.
Oh, no. I read the Playboy.
As you should,
hon. Yes.
As you should. But you can also look a little bit. You know, it doesn't hurt. Thank you both.
Thank you so much. Merci, St. Jay. And until next time.
Thank you. Until next time. Mm-hmm.
she turned all around as if she refused to see. She thought that she could never be what the world was asking of her. The task was too heavy for her shoulders to carry, but the mirror showed her.
Tijd Jazz Radio. Het is nu 7 uur. 7 uur.